Geliefde gemeente, toen ik de vorige keer in de preek benoemde, dat als ik in 6 keer de prekenserie zou, dat ik dan over 1 ding nog zou spreken, toen dacht ik, ja, waarom doe ik dat eigenlijk niet alsnog? En dan gaat het hierom. Het is belangrijk te komen op de weg. Het is belangrijk om voor te gaan op de weg. Daar ging het de laatste keer over. Opwassen in de kennis en de genade van Christus. Om op te wassen in de kennis en de genade van Christus is er eerst het andere nodig. Dat je begint met de kennis en de genade van Christus. Daarom, die preek gaat in door de enge poort. Ga in door de enge poort, maar dan ook ga voort. Op de weg, die smalle weg die naar het leven leidt. Maar er is iets dat eigenlijk ook wel belangrijk is. Ja, er is heel veel dat nog belangrijk is, maar als het ware om voor te kunnen gaan. Om op te kunnen wassen in de kennis en de genade van Christus, is er eigenlijk nog iets wel belangrijk. Niet alleen ingaan door de poort, maar ook weten dat je ingegaan bent. Ook zekerheid van het geloof. Het is juist vaak door twijfeling, door aarzeling, door onzekerheid dat mensen ook niet voortgaan. Als je denkt, misschien wel al je leven denkt, ik ben er nog niet. Ik ben nog niet veilig. Ik ben nog niet ingegaan door de enge poort. Dan blijf je ook zoeken om dan in te kunnen gaan. En dan blijft steeds die ene vraag belangrijk. Zit het wel goed met mij? Misschien zijn er zo ook wel die al jaren zich die ene vraag stellen. Zit het wel goed met mij? Dat is een belangrijke vraag. Maar nog belangrijker is het antwoord. Als het niet goed zit, dan moet je niet bezig zijn met de vraag of het goed zit. Als het niet goed ligt, dan is zo nodig dat het ervan komt. Gaat in door de enge poort. Dan moet er alsnog van komen. Dan moet je zelf maar niet wat bezighouden met misschien. Misschien toch nog. Als het niet goed ligt, ben je niet veilig. Dat is de ene kant. En als het wel goed ligt, wat is dan goed om dat ook te kunnen zeggen? Om te mogen weten, ik ben een kind van de Heere. Dat is waar het dan nu over gaat. Vanuit Galaten 2 vers 20. Galaten 2 vers 20. Daar lezen we, ik ben met Christus gekruist. En ik leef. Toch niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Tot zover dit woord van God. En onder dit woord en boven de preek staat zeker het eigendom van Christus. Zeker het eigendom van Christus. 3 gedachten. Hoe het zit, hoe het gaat en hoe je het krijgt. Zeker het eigendom van Christus. Hoe dat zit. Hoe dat gaat en hoe je dat krijgt, die zekerheid. Als eerste, hoe het zit. Hoe zit het met die zekerheid? Daar zien we iets van bij die christenreis. In de christenreis, daar staat die poort, hè? Die poort die wijst op de wedergeboorte, zo horen we. De wedergeboorte, buiten de wedergeboorte ben je geen kind van God. Door de wedergeboorte word je kind van God. We hebben het net nog gehoord in het formulier. Dat we in het Rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Die wedergeboorte is onmisbaar. In dit leven is de wedergeboorte nodig om na dit leven binnen te kunnen gaan. Maar wanneer is nou die wedergeboorte? Wat kun je daarvan nu zeggen bij jezelf? Wanneer ben je wedergeboren? Die zo'n belangrijke vraag. Ben je een kind van God geworden? Ben je wedergeboren? Die blijkt nog lastig te beantwoorden. Wanneer was nou het moment dat je inging door die poort? Wanneer is nou die grote verandering in je leven? Nou, dan zou je kunnen denken, er was een moment in mijn leven toen begon ik onrustig te worden. Ik leefde eerst maar gewoon verder. Maar ik kon niet meer verder leven. Er moest iets gebeuren. Ik voelde, buiten God, buiten Christus is het zo onveilig. Denk aan Christen die daar zat in die stad Verderf en die voelde, als het zo doorgaat, die stad die komt, daar komt het oordeel overheen. En ik kan het hier niet meer volhouden. En al de mensen om hem heen, die deden gewoon hun werk. En die gingen naar familiefeesten en die vierden verjaardag, alsof er niks aan de hand was. En Christen die kon niet meer met iedereen mee. Er kwam zo'n grote vraag, mijn zielen, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En als dat nou in je leven gebeurd is, die overtuiging, dan zeg je, daar was een verandering, een echte verandering. Maar is dat nou de wedergeboorte? In de meeste gevallen reken je dan te vroeg. Die ongerustheid, dat betekent nog niet dat je een kind van God bent. Dat je veilig bent. Het betekent dat je weet dat je veilig moet zijn. Dat is wel heel groot, dat is wel heel belangrijk. Maar daarmee ben je nog niet veilig. Anderen zeggen, wanneer ben ik wedergeboren? Ik zat in de kerk. Het was altijd veel gaande geestelijk. Misschien wel jarenlang. Maar die bewuste zondag. Toen kwam er in de preek met zoveel kracht en zoveel heerlijkheid een woord van God naar me toe. Over de vergeving van zonden, over de liefde van de Heer Jezus. Toen was mijn hart zo vol van vrede. Toen ben ik gered. Ontzettend rijk moment dat je nooit meer zult vergeten. En toch, in de meeste gevallen geldt dat de wedergeboorte al voor die tijd was. Als je begint met de eerste overtuigingen, zo zegt Abrakel het. Als je begint met de eerste overtuigingen, dan ben je vaak te vroeg. Dan reken je te vroeg. Maar als je rekent met die vaste verzekering, dan reken je vaak te laat. En dat is eigenlijk ook wat John Bunyan aangeeft. We gaan even naar dat verhaal. Ik heb natuurlijk wel vaker gezegd, ik preek niet over de Christenreis. Maar we gaan toch een klein beetje mee in het verhaal van de Christenreis. Christen, die was een tijd onrustig geweest. En toen kreeg hij de weg gewijzigd. Ga daarheen, naar die poort. Hij ging. Want tenslotte kwam hij bij die poort en hij mocht naar binnen gaan. Ja, hij werd zelfs door die poort heen getrokken. En toen ging de poort achter hem dicht. Toen was hij veilig. En dan gaat hij voort. En hij gaat daar over een pad waar aan beide zijden muren staan. Halverwege treft hij een huis aan waar hij uitleg krijgt dat wijst op het onderwijs van de Heilige Geest. Die het oog gaat verlichten en de nevels op laten klaren, waardoor je geestelijke dingen begint te begrijpen. In dat huis van uitlegger verblijft hij een tijd en dan gaat hij weer verder over datzelfde pad met aan beide kanten een muur. En nog steeds loopt hij daar met een zwaar pak op zijn rug. Je zou zeggen, hoe kan dat, hè? Want hij is toch door die poort. Hij is toch gered. En toch loopt hij nog met dat zware pak. De zonden die hem drukken op de geweten. Hij gaat voort. En hij ziet er zo naar uit dat hij toch eens van dat pak bevrijd mag worden. Maar het is nog niet gebeurd. Maar dan, als hij een heuveltje overgaat, dan ineens ziet hij voor zich iets dat hij nog niet gezien had. Daar langs het pad, daar staat een groot kruis. Hij ontdekt het als het ware ineens. Dat kruis, dat ligt op voor zijn ogen. En hij kijkt naar het kruis. En met dat hij op het kruis ziet, valt daar dat pak van zijn rug. En dat valt in een gat. En heeft dat pak nooit meer teruggezien. Wat een geweldige opluchting. Wat een vreugde doortintelt aan zijn hart. En tegelijk krijgt hij daar bij het kruis van een engel een boekenrol. En op die boekrol staat dat hij het eigendom van de Heer is. En nu is er een zekerheid en een vrede in zijn ziel zoals hij nog niet gekend heeft. Daar bij het kruis, daar raakt hij van al zijn zonde en schuld verlost. En ik noemde het de vorige keer al even. Daar is best wat kritiek op. Dat John Bunyan eerst de poort heeft en dan een poos later het kruis. Of er zijn ook vragen bij, wat wil dat zeggen? Maar ik denk dat iets heel belangrijks zegt over het geestelijke leven, juist waar het nu in de preek over gaat. Waarbij ik eerst nog even noem die twee muren. Van de poort naar het kruis is die pad ommuurd. Dat wil zeggen, ze horen bij elkaar. Het kan als het ware niet misgaan. Hij kan niet een zijpad ingaan. Hij wordt van die poort als vanzelf naar het kruis geleid. Ze horen bij elkaar. Maar je ziet ze toch niet gelijk. Oh ja, met de wedergeboorte heb je alles. Toen John Bunyan, toen de christen de poort door was, toen lag als het ware alles voor hem open. Toen ontving hij alles wat nodig was om straks veilig aan te kunnen landen. En toch, in de beleving kan het toch zo anders liggen. Maar dat wordt aangeduid met dat pak. Dat pak van zonde, dat zijn geweten drukte, waar hij zo last van had. En hij durfde niet te zeggen dat hij er vanaf was, tot hij bij het kruis was. En toen viel het pak van zijn schouders. En zo kan het zo vaak zijn dat iemand werkelijk behouden is. En toch nog zo met zijn zonde zit. Toch nog zo worstelt. Toch nog zo onzeker is. Toch de vrede die alle verstand te boven gaat niet ervaart. Toch niet verheugd in God durft te zijn. Toch niet vrijmoedig durft te roemen in hem. Het zijn blijkbaar twee verschillende dingen. Behouden zijn en durven zeggen dat je behouden bent. Zalig zijn en zeker zijn. Zalig zijn en zeker zijn. Dat zijn twee verschillende dingen. Al twee kanten op trouwens. Hè. Er zijn mensen die zijn zalig, die zijn gered en ze weten het niet zeker. En er zijn mensen die weten het zo zeker, maar ze zijn niet gered. Dat kan ook, hè. Er is ook een valse zekerheid. Een zekerheid van iemand die niet door de poort ging. En die zegt, ja, maar het is ook voor mij. Het zijn twee verschillende dingen. Zalig zijn en zeker zijn. Daar kan je het gevoel geven. Je kunt nooit echt zeker weten. Het zal altijd twijfel blijven. Altijd heen en weer geslingerd worden. Of aan de andere kant, er zullen altijd mensen zijn die zichzelf bedriegen. Dus als je dan zegt, ik weet het zeker, dan moet ik nog maar afwachten. Dat is toch ook niet bijbels. Er is echt die zekerheid te verkrijgen dat je kan zeggen dat ik niet meer van mezelf ben, maar het eigendom van Jezus Christus. Of dat je Galaten 2 mee kunt zeggen. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef. Paulus heeft zich daarin niet vergist. En Paulus zegt ook niet, dit is alleen voor mij weggelegd. Gelaten kijken met jaloersheid naar deze grote apostel. Die grote apostel kan zeker zijn. En jullie, reken daar maar niet op. Als Paulus dat hier zegt, dan zegt dit is nu waar iedereen naar moet staan. Wat voor iedere christen verkrijgbaar is. Om te kunnen zeggen, ik leef, doch niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij. Die zalige zekerheid. Die zekere zaligheid. Ik leef. Maar niet meer ik. Mijn ik is gestorven. En Christus is daarvoor in de plek gekomen als het ware. Ik ben niet meer van mezelf. Maar ik ben van Christus. Ik leef niet meer voor mezelf, maar ik leef uit Christus. En daar zegt Paulus nog iets bij. Hetgeen ik nu in het vlees leef. Hij bedoelt daarmee te zeggen. Aan de ene kant is mijn ik dood. Ik leef niet meer. Mijn ik is gestorven. En alles wat er van mij te zeggen valt. Dat is, nu ben ik van Christus. Christus leeft. Dat is de ene kant. De andere kant, ja ik leef nog wel. In dit tijdelijke leven. Ik heb nog wel te maken met ook mijn zondige aard. Maar tegenover al mijn zonden mag ik in geloof zeggen, het telt niet meer. Ik mag gelovig zien op Christus. Niet meer mijn zondige aard bepaalt wie ik ben. Niet meer dit tijdelijke leven, niet meer al mijn worstelingen. Maar Christus, op wie ik mag zien in dat levende geloof. Eigenlijk zijn dat de dingen waar het zojuist ook over ging, toen er een kleine gedoopt werd. Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Er werden twee namen aan elkaar verbonden. De naam van Myra, de naam van God. En daarmee zegt God, hier gaat het om. Dat zij van mij is. Dat ze helemaal van mij is, met heel haar hebben en houden. Dus ook, zeg maar, die oude Myra, ik bedoel dat de oude mens, dat die opgenomen wordt, dat die weggenomen wordt ten diepste. Omdat God zegt, nu neem ik het over. Niet meer zij leeft, maar Christus. En in dit leven zal zij altijd zichzelf meenemen, maar daartegenover, zoals hier staat, leven door het geloof van de Zoon van God. Dat zit in de doop. Dat moet er wel uitkomen. Dat moet wel uitgewerkt worden. Maar dat is wat doop wel zegt. Dit is geen verkrijgbaar is voor jullie baby. En voor jullie zelf. En voor heel de gemeente. Voor alle kinderen. Ik zal het nog even voor de kinderen wat duidelijker zeggen. Jullie zijn ook gedoopt. Jullie gedoopt zijn dus ook jullie naam genoemd. En ook de naam van God. Ook de naam van de Heer Jezus. En God zegt, hij heeft eigenlijk tegen jullie gezegd, het gaat erom dat die eerste naam niet meer belangrijk is, maar die tweede naam wel. Niet meer die naam van jou. Die moet eigenlijk sterven. Omdat jij de zonde meeneemt, al die zonde, die moet verdwijnen. Maar die andere naam, de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is een belangrijke naam. Als je maar bij Hem hoort, dan zal het goed met je gaan. Dan zul je zalig zijn. En als je dat dan maar mag weten. Als je dan maar mag weten dat niet meer jouw oude naam telt. Maar die nieuwe naam van Christus. Hoe gaat dat? Als tweede. Net, we hebben gehoord hoe het zit. Dat verschil tussen zekerheid en zaligheid. Dat verschil tussen de enge poort en dat kruis. Waar dat pak wegging. Maar hoe gaat dat dan? Ik denk, het mooiste voorbeeld daarvan in de Bijbel zien we in de bloedvloeiende vrouw. Die vrouw die zat met grote nood. En het was eigenlijk dezelfde nood als van die christen in de stad Verderf. Zij vloeide En zolang was, als ze vloeide, was ze onrein. En ze voelde die onreinheid, dat ze daardoor niet bij de tempel kon komen en het was voor haar dat ze ook niet bij God kon komen. Wat een grote nood in het leven. Zo kon ze eigenlijk niet leven en zo kon ze niet sterven. Dokters konden er niet helpen, priesters konden er niet helpen. Maar op een dag hoorde zij die ene naam, Jezus. Jezus, die zal haar kunnen helpen. En zij vlucht naar Jezus toe. Ze vlucht bij zichzelf weg. Uit haar huis naar Jezus toe. Als ik alleen maar de zoom aanraak, dan zal ik geholpen zijn. Dan zal ik genezen. Dus zij tussen alle mensen door naar de Heer Jezus toe. En in de stilte raakte zij het kleed van de Heer Jezus aan. En toen gauw weg. Was die vrouw toen genezen? Toen was ze genezen. Goed, dat wist ze ook. Maar weet je wat ze niet wist? Ze wist niet of het goed was. Ze sloop weg. O, lichamelijk ging het goed met haar, maar geestelijk. Ze was nog steeds zo bang. Ze sloop weg en dat me niemand haar zou opmerken. Maar dat lukte niet. Toen kwam de Heer Jezus. De Heer Jezus die voelde dat de kracht van hem was uitgegaan en die keek om zich heen. Wie heeft mij aangeraakt? Die vrouw wist heel goed dat de Heer Jezus wel wist. Toen kon ze niet meer verborgen blijven, staat er. Toen moest ze voor de dag komen. En bevend kwam ze voor de dag. Waarom bevend? Nou, omdat het van binnen zo overhoop lag. Ze durfde eigenlijk niet geloven dat de Heer Jezus haar lief had. Dat kon ze niet geloven. En daarom riep de Heer Jezus naar voren. Hebt u mij aangeraakt? Toen moest ze voor de dag komen en zeggen, ja, ik heb u aangeraakt. En wat een heerlijk woord van de Heer Jezus. Vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Is ze nu pas behouden? Uw geloof heeft u behouden, nu pas. Die vloed van het bloed, die was al opgehouden. Ze was al genezen, zodra ze maar bij de Heer Jezus kwam. Maar als ze dan thuis kwam en moest vertellen hoe het gebeurd was, dan zou ze misschien amper durven vertellen. Zou ik het niet gestolen hebben? Zou ik het niet gestolen hebben? Stiekem? Zonder dat de Heer Jezus van wist? Zonder dat hij het wilde? Zou het wel echt goed genoeg zijn? Zou ik nu mijn... Kijk, ik ben mijn bloed wel kwijt, maar tenminste dat bloed vloeien. Maar mijn onreinheid, de afstand tot God, zou dat wel kwijt zijn? En daarom zegt de Heer Jezus dat ze tevoorschijn moet komen. En dan zegt hij, vrouw, uw geloof heeft u behouden. Wat zie je nou bij die vrouw gebeuren? Ze doet twee dingen. Ze vlucht tot Jezus en ze ziet op Jezus. Ze vlucht tot Jezus. En zodra zij vlucht tot Jezus, als die zoom aanraakt, is zij behouden. Maar als ze ziet op Jezus, als ze Jezus in de ogen ziet, dan is ze gelukkig. Dan is ze zeker. Dan kan ze met blijdschap, met opgeheven hoofd verder gaan. Wat is nou genoeg om zalig te worden? Dat is vluchten tot Jezus. De stokbewaarder die zei, of die riepen. Wat moet ik doen, opdat ik zalig word? En Paulus gaf één antwoord, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. De toevlucht nemen tot de zaligmaker. Je vastklemmen aan het woord van de belofte. Zoals we het ook gezongen hebben, ik bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde, ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Wie met zijn zonde, met zijn ellende, nog maar één toevlucht weet, één hou vast. Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt.
Laat mij steunen op uw trouw. Laat mij rusten in uw schouw. Waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. Wie zo tot Jezus vlucht, is behouden. Eén daad van geloof. Eén gelovig roepen tot de zaligmaker. Maakt zalig. Zodra u als het ware de zoom van zijn kleed, de rand van zijn, de rand van de hemel, hoe moet je zeggen, van hem hebt aangeraakt. Dat zijn de zonden vergeven. Omdat de Heere zo duidelijk zegt, het gaat er niet om wat u hebt, niet om wat u meebrengt, niet om wat u beleeft, niet om u vast u het hebt. Maar het gaat er hier om dat u leeg bent van uzelf. En maar één houvast over hebt. Gelooft in Christus. Dat maakt datzelfde moment zalig. Maar zo vaak durf je er niet voor te houden. Ja, waar staat het nou? Is dat genoeg? Er zijn er zoveel die zijn gevlucht tot de Heer en toch nog zo twijfelachtig. En dan wil de Heer zo genadig in gemoed komen. Zoals bij die vloedvloeiende vrouw. Hè? Zeg, kom nou tevoorschijn, je mag. Je hoeft niet weg te kruipen voor God tot wie je gevlucht bent. Maar als je gevlucht bent tot de zaligmaker, dan mag je tevoorschijn komen, dan mag je vrijmoedig omhoog kijken. Het is alsof hij zegt, kijk mij eens in de ogen. En kijk mij zo in het hart. En dat is wat John Bunyan dan uitbeeldt door dat kruis. Oh ja, die enge poort, dat was ook Christus. Ik ben de poort, zegt de Heer Jezus, toch? Niemand komt tot de Vader dan door mij. Die poort was ook het beeld van Christus. Maar daar zag hij nog niet zoveel. Daar was hij nog te druk met vluchten. Te bezorgd om zijn leven. Maar nu, daar aan het kruis. Daar krijgt hij een helder zicht op wie Christus is, wat Christus voor hem gedaan heeft. En daar gaat hij zeggen. Ik ben met Christus gekruist. Het kruis. Daaraan laat God toch het diepst zijn heerlijke genade zien. Ten slotte nergens anders. Maar wie ziet op het kruis, die mag er een vol zicht op krijgen. Hoe groot de genade van God is. Hoe overvloedig. Wie zich aan dat kruis verliest. Aan dat kruis vastklampen. Wie zichzelf er kwijtraakt, die ontvangt de vreugde en de vrede van het kruis. Wij dan, gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede met God. Ik ben met Christus gekruist. Waar ik het kruis van Christus echt mocht zien. Waar ik een gelovig en helder zicht mocht krijgen op die lijdende, stervende, opgestane Jezus. Daar werd mijn hart verwijt. Daar daalde de vrede van het kruis in mijn ziel. En God kan het op verschillende manieren doen. Verschillende teksten, verschillende wegen. Maar daar wilde hij ons brengen. Dat we niet alleen vluchten tot Jezus. In die gelovige haast. Maar ook zien op Jezus. In gelovige rust. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Het kan te veel voelen om dat te kunnen zeggen. En ik leef. Ik voel zoveel dood in mij. En toch ik leef. Hoe kan ik dat ooit zeggen? Hoe kan ik ooit van mezelf zeggen, ik hoor bij de Heer Jezus? Juist als het echt is, ligt op dat punt de grootste aarzeling. Ze zeggen, als de zekerheid niet echt is, dan is het ook niet ingewikkeld. Als de zekerheid van het geloof namaak is, dan is het natuurlijk. Natuurlijk geloof je, natuurlijk is het voor mij. Altijd al, en voor iedereen. Maar die echte zekerheid, die is niet vanzelfsprekend. En er is zo vaak die aarzeling. Hoe zou ik dat nou kunnen zeggen? Ik zou het niet durven. Voor mij. Ja, maar dacht u dat God zijn genade geeft vanwege iets in u of in mij? Zou er ooit iemand zalig geworden zijn die is blijven zeggen, ja, ja natuurlijk voor mij. Het is zo terecht dat u zich afvraagt, zou dat voor mij kunnen? Hoe zou ik ooit durven zeggen, ik ben een kind van God? Dat is veel te groot om te zeggen. Dat is het ook. Maar alle gaven van God zijn veel te groot. En het is niet vanwege u, maar vanwege het kruis. En zo staat toch, ik ben met Christus gekruist. Dan gaat het niet om wat u gelooft van uzelf. Maar wat u mag geloven van Christus. En daarin doet u hem recht. Als u dat mag zien en erkennen. Dat hij zulken wil bij zich hebben. Dat hij zulken wil zalig maken. Die alles verzondigd hebben. Die nergens iets van begrijpen kunnen. Die nergens bij kunnen. Maar die niet meer bij Christus vandaan kunnen. Ik ben met Christus gekruist. Dus niet vanwege mij. Maar vanwege Christus. Ik leef. Niet omdat ik zo levendig ben. Maar omdat Christus leeft. En wat ik in het vlees leef. Waar ik mezelf nog zo vaak tegenkom en zeg. Hoe kan het nou? Hoe kan het bij elkaar horen? Dat zegt Paulus. Dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Dan mag ik gelovig weer verder zien. Gelovig terugzien. Het is niet in mij. Het is nooit in mij. Maar alle leven ligt alleen maar in Christus. Hoe het gaat. Dat wil zeggen, hoe God daarin leidt, hè, wat God daarin doet. God maakt iedereen zalig die de toevlucht neemt tot Christus. En nu horen we, God wil ook zekerheid geven in het zien op Christus, in het helder zien op Christus. Maar hoe kom je er nou aan? Dat is het derde. Er is geen zalig worden zonder geloof. En daarom zegt de Heer Jezus, gaat in door de enge poort. Maar er is ook geen zekerheid zonder geloof. Er zijn nog wel eens mensen die denken, ja, dat moment dat moet je afwachten. Dat is een gave van God, dat God zo tot je ziel spreekt. En dat is ook een gave van God. Dat hij je zeer lieflijk omhelst. Dat hij die vrede in je hart laat komen. Dat kun je niet maken. Dat kun je niet opwekken. Dat kun je alleen maar ontvangen. En toch doet de Heer dat alleen in de weg van het geloof. In de weg van het je heil zoeken bij hem. En het moment waarop de Heer dan doorbreekt, dat is aan hem. Maar hij vraagt aan ons, zoek je dan je heil bij mij? Paulus heeft er ook van gesproken in de eerste gedeelte. Wat is er aan vooraf gegaan als het ware? Vers 19 zegt hij, ik ben door de wet aan de wet gestorven. Dat is nodig. Door de wet aan de wet sterven. Dat betekent dat je dus niet meer denkt, ik probeer dit en ik probeer dat en ik presteer dit en ik presteer dat. De wet die zegt, het is niks en het wordt niks. Ik ben door de wet aan de wet gestorven. De wet die was zo duidelijk, zo krachtig, dat ik het niet meer kon redden met de wet. Niet meer durfde proberen met de wet. Maar dan wel. Vers 16 heeft Paulus er iets van gezegd. Weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door de werken der wet. En gestorven aan die werken. Maar wel door het geloof van Jezus Christus. Geloof van Jezus Christus, wat is dat? Die zaligmaker die alles heeft volbracht. Die zaligmaker die voor de hele rechtvaardigheid zorgt. De Heere zegt, hier wil ik nou in leiden. Hier moet je nou in gaan. Niet door de werken der wet. En natuurlijk al helemaal niet door de werken van de wereld. Maar door het geloof van Jezus Christus. Zo hebben wij in Christus Jezus geloofd. Paulus zegt, toen we dat wisten, toen we erachter kwamen, wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet. Maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Jezus Christus geloofd. Zo konden we het niet meer houden buiten de Heer Jezus. Dus wil je de zekerheid van het geloof krijgen en daarin wachten op God. Moet je niet stil wachten. Niet werkeloos wachten. Dan is die bloedvloeiende vrouw. Ze heeft het gehoord dat ze naar Jezus moet. En ze gaat naar Jezus. En dan durft ze het bijna niet. En dan is het maar heel aarzelend. Toch, met alles wat ze als het ware in zich heeft, moet ze daarheen. Niet meer bij hem vandaan kunnen blijven. Dus om de zekerheid te krijgen, is dat zoeken onmisbaar. Maar hoe kun je dan in de Heer Jezus die zekerheid krijgen? Als je dan vlucht tot de Heer Jezus. Hoe kun je dan de zekerheid in de Heer Jezus vinden? Dan kijk nog eens bij wat Paulus zegt. In vers 20 hebben we het dan over. Dat ik nu leef, dat ik in het vlees leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij lief gehad heeft. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Kijk, de Heere, die wil je daar brengen, waar je dat geheim gaat zien. Dat grote geheim achter alle zaligheid en achter alle zekerheid. Christus, die mij lief gehad heeft. Ja, maar dat durf ik nu juist niet te zeggen. Ja, maar let dan op Christus die lief gehad heeft. Let dan op de liefde van Christus. Christus, die heeft zo diep lief gehad, dat hij gestorven is voor zondaren, voor vijanden. Romeinen 5 zegt dat zo duidelijk. Terwijl wij nog vijand waren, terwijl we nog zondaar waren, hij is op zijn tijd voor de goddelozen gestorven. Oh, wat een onuitsprekelijke liefde is er in de Heer Jezus. Een liefde die totaal onafhankelijk is van ons. Een liefde die eerst kwam. Voordat er ook maar enige liefde aan onze kant was, had hij lief. En als je dan tot deze zaligmaker vlucht en de zoom van zijn kleed aanraakte. Als je dus met al je aarzelingen, met al je twijfelingen toch je vastklampt aan de belofte van God. Dan mag je in die belofte, achter de belofte, als het ware deze liefde gaan zoeken. Heer, uw onuitsprekelijke liefde. Daarom ben ik gekomen, daarom durfde ik te komen. Wil die liefde nou aan mijn hart drukken? Of zou hij dat niet willen doen? Als dat waar is, hè? En het is waar. Als het waar is dat de Heer Jezus zo'n oneindige liefde heeft. Een liefde die niet afhankelijk is van mijn liefde. Maar die uit zijn hart voortkomt. Zou hij dan die liefde niet zelf willen geven? Hoe kom je nou aan die zekerheid? Dat is geen zelfgemaakte zekerheid. Dat is geen zekerheid waarvoor ik u een recept ga geven. Dat is een zekerheid waarvoor ik u naar Christus verwijs. Die de zijne heeft lief gehad. Die ook die aarzelende christen heeft lief gehad. En die er zelf voor in staat. Wat er staat in Romeinen 5 vers 5. De hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods in ons hart is uitgestort. Door de geest die in ons woont. Zou je het dan van hem niet kunnen verwachten? Als ik zei net, dan moeten we niet werkeloos met de armen over elkaar gaan zitten wachten. We zien wel, en als God het doet, dan is het zijn tijd. Nee, maar uitziende wachten. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heere dan wachten ze op de morgen. Dat uitziende wachten, Heere. Wilt u zich nou aan mijn ziel bekendmaken? Ik kon niet anders dan tot u vluchten. Maar laat u merken dat u niet anders kunt dan u, dan uw vrede in mijn hart geven. Zien we niet nog een reden in deze tekst om veel van hem te verwachten? die mij heeft lief gehad, zegt de apostel, en zich voor mij heeft overgegeven. Hij doelt ermee op het kruis. Hè? Aan het kruis zie je, hij heeft mij lief gehad. Aan het kruis zie je, hij heeft zich overgegeven. Hij heeft zich helemaal gegeven aan het kruis. Zou je dan niet mogen verwachten dat hij zich nu ook weggeeft? Als hij zichzelf aan het kruis gaf, zou hij zich dan niet ook hier in het hart willen weggeven? Die zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dat is dezelfde als die zich in mij wil openbaren. En daar spreekt deze tekst toch van, hè? Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. In mij. Daar komt dat stroom van het kruis waar hij zich gaf voor mij. Christus zich gaf voor mij. Zou Christus niet bereid zijn, en meer nog, verlangend zijn om het hart met zichzelf te vervullen? Zou hij zijn vrede niet in de ziel willen geven? Zou hij die zekerheid niet willen geven die echt is? Niet een aangepraten zekerheid, je moet maar zeker zijn, je moet het maar geloven, maar een geschonken zekerheid. Aan een afwachtend hart, aan een uitziend hart. Soms aan een bang hart. En een bang hart dat toch vertrouwt. Vrezen zou God wel aan de ene kant. En vertrouwen God zal aan de andere kant. Daar vergis je niet in. Daar staat God zelf garant voor. Dat heeft hij ons vanmiddag nog een keer laten zien. Hij laat het niet alleen horen in de belofte. Hij heeft het laten zien in de doop. Op mij kun je aan. Zoek je het dan ook bij mij. Verwacht je het dan ook van mij. Zie dan op mij. En als je dat wonderen kruis aanschouwt. Daar verdwijnt. Je hoogmoed, je ongeloof, je eigen wijsheid. Als ik het wonderen kruis aanschouw, dan kan ik het gaan zeggen. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Amen.